De schriftlezing is uit het Oude Testament, twee gedeelten uit het boek Job. In de eerste plaats lezen wij uit Job 2, de versen 1 tot en met 6. Job 2, de versen 1 tot en met 6. Job 2 vanaf vers 1, daaruit komt Gods heilig woord als volgt tot ons. Wederom was er een dag, als de kinderen van God kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad, en hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid. Hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in het aangezicht zal zegenen. En zegenen betekent hier vervloeken, afzweren. En de Heere zei tot Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. Tot zover de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we uit Job 19. Job 19 vanaf vers 21 tot het einde. Job 19 vanaf vers... Laten we lezen vanaf vers 20. Job 19, vers 20 tot en met 29. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden. Want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan, en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards. Opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Gemeente, vanuit de opstanding van Christus kunnen we veel leren. Zo horen we vanmorgen. Vanuit de opstanding van Christus blijkt hij krachtig de Zoon van God te zijn. Vanuit de opstanding van Christus ontvangen wij ook veel troost. Daar wijst ons zondag 17 op, van de catechismus. Wat nut u de opstanding van Christus? Je zou vanuit het geheel van de catechismus ook kunnen zeggen, wat troost vindt u in de opstanding van Christus? Ook als we dat antwoord lezen, dan zien we achter dat antwoord, daar ligt de nood. De nood waarom wij nut en waarom wij troost nodig hebben. De opstanding van Christus is werkelijk een antwoord op de diepste noden van ons bestaan. Onze schuld, van onze verslaafdheid aan de zonde en van de dood die ons wacht. Wat voor troost vindt u in de opstanding van Christus? Wat zou jij voor vertroosting kunnen vinden als je erover nadenkt dat de Heer Jezus is opgestaan? Wat voor troost heeft Job erin gevonden? Vanuit wat wij over Job horen, mogen wij zien wat wij er zelf in kunnen vinden. Job 19, vers 25 tot en met 27 is de tekst voor de preek, maar daarbij ook hoofdstuk 2, vers 4. Dus ik lees in de eerste plaats nog hoofdstuk 2, vers 4 en dan gaan we naar hoofdstuk 19. Job 2, vers 4, daar lezen we. Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. En dan hoofdstuk 19, vers 25 tot 27. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelk ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Tot zover de woorden van de tekst. Onze verlosser leeft. Drie gedachten. Wat Satan weet. Wat Job weet. En wat God weet. Wat Satan weet. Hoofdstuk 2 vers 4. Al wat de mens heeft zal hij geven voor zijn leven. Wat Job weet. Ik weet mijn verlosser leeft. En wat God weet. God kent Job. En daarom kan Job zeggen. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. We kunnen deze punten ook nog anders benoemen. Bij het eerste punt, lichamelijk leven. Tweede, goddelijk leven. En het derde, eeuwig leven. Dus bij wat Satan weet gaat het om lichamelijk leven. Bij wat Job weet om het goddelijk leven. En bij wat God weet op het eeuwige leven. Als eerste, wat Satan weet. Wat gericht is op het lichamelijke leven. Job was bijzonder rijk in goederen. Hij was bijzonder rijk in zijn gezin. En hij was bijzonder rijk naar de ziel. En op dat laatste viel Satan God aan. Ja, toen God, wij kunnen het ons niet goed voorstellen hoe dat geweest is, maar het wordt in Job zo verteld dat er een overleg was tussen de engelen. Je zou bijna denken aan een soort tweede kamer. Maar ook de Satan aanwezig was en met God in discussie ging. En God had hem gewezen op Job. En Job en Satan had gezegd. Ja, logisch dat God u zo vreest. Moet je kijken hoe goed hij het heeft. Alles gaat er voor de wind. Zo kan ik ook wel God dienen. Maar toen had de Heer gezegd, nou probeer het maar, Satan. Job zijn kinderen stierven. En al Job zijn vee raakte hij kwijt. In één dag raakte hij van alles wat hij had af. En dan komt in hoofdstuk 2 Satan opnieuw voor Gods troon. En is er weer datzelfde overleg. En dan zegt God, kijk Satan. Die trouwe dienaar van mij blijft een trouwe dienaar van mij. Dus je hebt het eigenlijk niet voor elkaar. Ja, zegt Satan, ja. Hij is nog gezond, hè. Hij is nog gezond van lijf en leden. En zolang hij nog fit is, kan hij het dragen. Hij moet maar ziek worden. En ik denk dat we dat bijna allemaal wel herkennen. Je hoeft eigenlijk nog niet eens zo heel ziek te worden, of je bent ook al niet zo flink meer. Wie hoofdpijn heeft, die ziet alles minder zitten. En wie buikpijn heeft, die heeft niet zoveel fut meer. Hoe ons lichaam gesteld is, heeft invloed op hoe onze psyche is en hoe we geestelijk zijn. Zegt Satan, ja, Job kan het nog dragen omdat hij nog gezond is, maar u moet hem dat ook maar eens afnemen. En dan zegt Satan eigenlijk, u weet toch wel hoe een mens in elkaar zit. Al die dingen die hij kwijtraakt zijn nog buiten hem. En natuurlijk zijn er dan mensen die er niet tegen kunnen, maar sommige mensen kunnen dat nog verdragen. Maar het moet maar eens erg dichtbij komen. Zelfs voor zijn kinderen heeft hij u nog niet afgezworen. Maar als het gaat om zijn gezondheid, huid voor huid. En al wat de mens heeft zal hij geven voor zijn leven. Wat die woorden huid voor huid precies betekenen, dat is niet helemaal duidelijk. Het is waarschijnlijk ook een vaststaande uitdrukking en die lijkt op de wetten in Exodus enzovoorts. Oog om oog, tand om tand. Maar het wordt uitgelegd in wat erna volgt. Huid voor huid. En al wat de mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. Wat heeft de mens veel over voor zijn gezondheid? Nu weten wij, er zijn mensen die echt veel over hebben voor een ander. Die ook zichzelf ervoor over hebben. In Romeinen 5, daar zien we dat Paulus zegt, voor een rechtvaardige, of voor een rechtvaardige zaak, zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Juist in deze dagen denken we dat ook. In de Tweede Wereldoorlog, het aantal mensen dat echt in het verzet zat, was klein. Maar ze waren er. Mensen die echt veel voor een ander over hadden. En het is goed, zeker morgen, om dat niet te vergeten. En onszelf de vraag stellen, hoeveel hebben wij voor een ander over? Er zijn voorbeelden van opofferingsgezindheid in oorlogstijd. In hulpverlening. Enzovoorts. Maar over het algemeen moeten wij zeggen, de duivel weet heel goed hoe wij, nou de duivel weet altijd heel goed hoe wij in elkaar zitten. En wat hij hier zegt, dat geldt over het algemeen. Al wat de mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. Om zelf in leven te blijven, om zelf gezond te blijven. Wat willen mensen daarvoor alles op alles zetten? Zomaar een voorbeeld in deze tijd. De mensheid wist al lang dat het vele vliegverkeer niet goed is voor het milieu en zo. Toch, ondanks alle gesprekken over het milieu en alle maatregelen, bleef het vliegverkeer altijd toenemen. Totdat het raakt aan onze gezondheid. En ineens ligt al het vliegverkeer plat. En we getroosten ons blijkbaar offers voor de gezondheid die we anders niet zouden willen nemen. En dan kunnen we denken aan maatregelen die officieel genomen worden, maar ook hoe heel veel mensen er zelf in staan. Als het echt aan ons lijf komt, dan vechten we ervoor. Alles wat de mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. En ik zei al, de Satan weet zo heel goed hoe de mens in elkaar zit. Dat wist hij in de tijd van Job. En dat is hij nou zeker niet vergeten. En daarom kan ook de Satan ziekte gebruiken. We weten dat God ook ziekte gebruikt. Satan ook. Laten we daar onze ogen niet voor sluiten. Ik denk dat we best veel erover nagedacht hebben. Zou God spreken? Zou het Gods roepstem zijn? En als we de roepstem van God niet horen, ja, dan zijn we wel heel doof. Het is de Heere wiens oordelen over de aarde gaan. Oordelen, niet om afrekening met ons te houden, maar een oproep tot bekering. Het is de Heere die ziekte gebruikt. En dat is het erg als we het niet horen. Maar ik denk dat we er minder alert op zijn dat ook de duivel ziekte gebruikt. En wat is het erg als we daar niet alert op zijn? En dat gaat samen op. Het is niet of het een of het ander. Dat zien we zo duidelijk bij Job. Het is de Heere die in Jobs leven ingrijpt. We hebben dat gelezen in Job 19, vers 21. De hand Gods heeft mij aangeraakt. En daarom heeft Job het ook beleden in hoofdstuk 2, het tiende vers. En waar hij zei, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? En al eerder heeft Job dat gezegd in hoofdstuk 1, vers 21. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Dus Job beleidt, en dat doet hij terecht, het is Gods hand. En tegelijk hebben we gezien, dit boek geeft ons als het ware een kijkje achter de schermen. En die zegt, ja, maar God heeft wel de duivel daarvoor toestemming gegeven. Vers 6. De Heere zei tot Satan, zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en de Satan sloeg Job met boze zweren. Wat raadselachtig. Het is blijkbaar allebei waar. God nam Jobs gezondheid en Satan nam Jobs gezondheid. Daarbij kon Satan geen millimeter verder gaan dan God het wilde. Maar Satan kreeg wel vrijheid. God liet het toe. En als God Satan het liet doen, kon tegelijk dat woord van God zeggen, het is God zelf, Gods eigen hand in het leven van Job. Maar allebei met zo'n andere bedoeling. Wat doet God? In het leven van Job is het niet een oordeel. In het leven van Job is het een beproeving. Job wordt geschud door God. Maar als we verder kijken, dan kunnen we toch wel zien dat het ook in de schrift vaak wel een oordeel is. Een oordeel ook voor een heel volk. Voor een hele mensheid. Een straf, een beproeving in Gods hand. Dat is wat de Heere wil doen. De Heere, die is bij de goddelozen en bij de vromen, allebei erop gericht. Laat de zonde toch los. En kom tot God of houd vast aan God. En dat is de hand van God. God is het erom te doen om bij de zonde weg te roepen en naar hem toe te roepen. En de Satan, precies het tegenovergestelde. De Satan die maakt van datzelfde een verzoeking. Een verzoeking zoals de vrouw van Job het uitspreekt. We kunnen haar zo goed begrijpen. Een vrouw, een moeder van 10 kinderen die al haar kinderen kwijt is. En nu ook haar man. Zegen God, vervloek God, zeg God vaarwel. Laat die God toch zitten en sterf dan. Dat is wat die vrouw zegt, maar dat is ook wat de duivel wil. En daarom tast hij juist, staat hier de gezondheid aan. Dat hij zo aan Job schudden wil, dat Job zegt, ik wil nu alles, ik wil alles er maar voor over hebben. Desnoods zweer ik God af, als ik maar weer gezond word. Of sterf. Of als er in elk geval een eind komt aan mijn leven. Aan het lijden bedoel ik. En laten we daar alert op zijn. Als God de Satan vrije ruimte geeft. En dat doet God. En naar het einde toe doet God dat ook meer. Dan gaat de Satan rond. Om van God te vervreemden. Om van God los te weken. Om zo gericht te zijn op de dingen van dit tijdelijke leven. Dat we de eeuwigheid uit het oog verliezen. Om zo druk te zijn met onszelf, dat we de levende God vergeten of zelfs loslaten. Dat in die tijd dat God ons roept tot bekering, dat we eigenlijk die roepstem niet horen, omdat er zoveel andere dingen ons trekken. Een tijd van crisis. Een tijd waarin ons leven onveiliger voelt dan anders. Kan een tijd zijn van beproeving. Kan een tijd zijn van bekering. Maar laten we alert wezen. Het is ook een tijd van verzoeking. En Paulus zei. De listen van de Satan zijn ons niet onbekend. Maar kunnen wij dat meezeggen? Wat vergeten wij vaak? Hoe listig. Hoe ijverig. Hoe actief de duivel is. Hij gaat rond als een briesende leeuw, maar wij zien hem niet. Eigenlijk ook hier in Job. We lezen van hem, maar Job heeft hem zeg maar niet recht in het gezicht gekeken. De Satan doet zoveel achter de schermen, maar God die wijst ons telkens weer aan. Wees dan nuchteren en waakt. En ziet u het? Dat de duivel rondgaat en dat hij zeker in deze tijd rondgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Zoekende wie hij los zou kunnen trekken van God. Zoekende hoe hij verbanden uiteen kan breken. Hoe hij broeders tegen elkaar op kan zetten. Hoe hij de liefde kan laten verkillen. Hoe hij de godsdienst kan onderdrukken. En in deze tijd waarin de kerken bijna gesloten zijn. Waarin we zo weinig elkaar echt spreken. Waarin we zo druk kunnen zijn met vragen van gezondheid. Met het volgen van het nieuws enzovoorts. Dan moeten we des te alerter zijn. En hebben we des te meer reden om te bidden. Heere, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Dat was de eerste. Wat Satan weet. En dat was gericht op het lichamelijke leven. Als tweede, wat Job weet. Daarbij letten we op het goddelijke leven. We zien dit hele boek door hoe er getrokken wordt aan Job. De Satan gebruikte de vrouw van Job en de Satan gebruikte de vrienden van Job. En de Satan gebruikt het hele gestel van Job. Het wordt zo donker bij tijden voor Job. Wat wordt er geschud aan zijn levensboom? Wat wordt het hem moeilijk? Wat voelt hij de trekkracht om die God maar af te zweren? Wat heeft Job eigenlijk nog? Vroeger, toen hij God in het oog had. En velden vol vee en een huis vol kinderen en een lieve vrouw en een fit lichaam. Toen was het goed. Maar nu het alles weg is en ook nog eens God uit beeld. Ja, wat moet hij nu nog met God? Wat kan hij nu nog? Wat heeft hij nu nog? Ik zou zeggen, alles wat hij had is weg. Op sterven na is hij dood. Zijn geestelijke leven is weg. In hoofdstuk 19 ziet u dat. Nou, ik zeg het maar weer tegen de thuisluisteraars. Zeker ook tegen de kinderen en de jongeren. En pak je Bijbel er maar bij. Het is goed om even wat mee te kijken. Hoofdstuk 19, het zesde vers. Weet nu dat God mij heeft omgekeerd. En mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweldig, wordt niet verhoord. Dan heeft je op geen geestelijk leven. Het is alles zo duister en dor en dood. Hij heeft ook geen sociaal leven meer. Vers 14. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achter mij voor een vreemde. En hij heeft eigenlijk ook geen lichamelijk leven meer. Vers 20. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijn tanden. Hij is vel over been. Ik noem dat trouwens nu even. In dit vers ziet u twee keer het woord huid. Dat bent u ook tegengekomen in 2 vers 4. En dat komen we zo meteen ook tegen in vers 26. Het woord huid is in het boek Job heel veel voorkomend. Een veelzeggend woord. Zijn huid is helemaal aangetast. En dat is er een teken van. Hij is eigenlijk alles kwijt. Wat heeft Job nog? Het is begrijpelijk, hè, dat Job alleen nog maar klagen kan. Het hele boek Job door, daar zie je hoe moeilijk Job het heeft. En hoe vertwijfeld hij is en hoe onbegrijpelijk zijn wegen zijn. Ik denk niet dat veel mensen zich met Job kunnen vergelijken. Maar het kan wel zijn dat er ook nu luisteraars zijn die er iets van herkennen. Die in alle opzichten het moeilijk hebben. Psychisch, geestelijk, lichamelijk. Eenzaam. Wat heb je dan nog? Wat blijft er dan ook nog over van de vreugde in God? En als we dat op ons in laten werken, wat is het dan een wonderlijk gedeelte dat we gelezen hebben. En als Job dat dan gaat belijden, ons tekstgedeelte, hoofdstuk 19, vers 25 en verder. Als je dat gaat belijden, dan is het ook voor Job echt een hoogtepunt. Al die woorden die hij gesproken heeft, hij moest ze wel spreken, het moest eruit. Ergens is het ook alsof Job zegt, nou dat mag je vergeten. Maar nu ga ik iets zeggen, dat mag je niet vergeten. Alles wat ik gezegd heb is waar. Maar dit is nog meer waar. Och, zegt hij in vers 23, of nu mijn woorden toch werden opgeschreven. Het gebeurt ook. En Job wist niet dat zo alles in een boek werd opgeschreven. Job had nooit kunnen denken dat wij 4000 jaar later de woorden nog konden horen. Maar van al die woorden had het van Job ook niet per se gehoeven, maar deze woorden wel. Hij wou dat ze voor altijd bleven, vers 24, met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. O, dat alle geslachten na mij dit kunnen lezen van zo'n ellendige die toch dit kan zeggen. Want er blijft één ding over. Job zegt eigenlijk, ik leef niet meer. Ik ben op sterven na dood, maar dit weet ik. Mijn verlosser leeft wel. Job zegt niet, dit voel ik. Hij zegt, dit weet ik. Dat is taal van het geloof. Op dezelfde manier zoals Paulus dat later zegt in Romeinen. Want wij weten dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Ook als je het niet ziet. Als je denkt, waar moet het heen? Hoe kan dat nu dat het zo gaat? En menselijk zou je zeggen, het loopt allemaal compleet in de soep. Maar geestelijk gezien mag je zeggen, alle dingen werken mede ten goede. Degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Daar staat God voor in. Of ergens anders, zegt Paulus, ook datzelfde woord weten. Wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels afgebroken wordt. Wij een huis bij God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Een huis dat we niet zien. Maar bij God. Wat wij zien is ons aardse huis wordt afgebroken. En sommigen ervaren dat zo heel indringend. En ze staan als het ware bij de ruïne van hun lichaam. Maar uiteindelijk moeten we het allemaal zeggen. We ervaren de dood in ons en om ons heen. Maar het geloof zegt, wat mijn ogen zien en wat mijn gevoel voelt, dat is niet alles. De werkelijkheid van God staat vast. Wij weten. Ik weet. En daar wil de Heer u naartoe hebben. En mij. En jou. Dat we niet leven bij de dingen die wij zien en die we ervaren, maar bij wat God zegt en wie God is. Wij weten, en Job zegt eigenlijk hier, dit wat ik hier weet, dat is nog zekerder dan wat ik ervaar. En daarom zegt hij, laat dit maar in een rots worden ingehouden. Al die dingen die ik ervaar, die zijn misschien volgend jaar anders. Maar dit blijft hetzelfde. Ik weet. Het geloof weet iets wat de wereld niet weet. Ik weet. Ik weet niet wat ik heb. Het is niet zo dat de gelovige nou zo flink is en die kan zeggen, ja, anderen zijn bang, anderen zijn onzeker, maar zo ben ik niet. Ik ben zeker van mijn zaak. Nee, Job zegt, ik weet van mezelf niks. Alles wat Job van zichzelf moet zeggen is, ik snap het niet en ik zie het niet en ik heb het niet. Ik raak alles kwijt. Maar, ik weet iets van mijn verlosser. De verlosser. Dat is een iets ander woord dan het gewone woord verlosser in de Bijbel. Het woord waar de naam van Jezus van is afgeleid. Zaligmaker. Want het is als een volk zaligmaker van hun zonden. Hier, dit is niet het woord zaligmaker, maar dit is het woord voor losser. En in de Bijbel is één heel bekende losser. En ik denk dat er ook wel kinderen zijn die dat al weten. Als ik jullie vraag, weet jij iemand die een losser was? Dan hoop ik dat je direct denkt aan Boas. Boas was een losser. Wat deed een losser? Een losser moest iemand helpen die zichzelf niet kon helpen. Nou, wie waren dat? Dat waren Naomi en Rut. Die waren arm, die waren straatarm. En als ze helemaal van zichzelf afhankelijk waren geweest, dan hadden ze de hongerdood moeten sterven. Maar Boas had ze al geholpen. En toen hij helemaal als losser ging optreden, toen ging hij ze helemaal helpen. Boas zei, ik zal voor ze instaan. Ik zal hun land terugkopen en ik zal met Rut gaan trouwen. En dan is er toekomst voor Rut. Rut, toen zij in Israël kwam, toen was ze zo onzeker. Ja, ze moest wel naar Israël toe, met Naomi. Want de God van Israël was haar God. Ze kon niet meer ergens anders leven. Maar ze wist eigenlijk ook niet of ze hier wel kon leven. Menselijk gesproken was de toekomst zo onzeker dat ze niet wist of ze er volgend jaar nog was. En toen kwam Boas. En die stond voor haar in. Die greep haar als het ware vast. En die trok haar uit haar armoede en ellende. En die zei, kom Rut, ik zal zorgen dat je toekomst hebt. Haar losser. Nou, zegt Job, zo heb ik een losser. Als het aan mij ligt, weet ik niet of ik er volgend jaar nog ben. Maar als ik verder kijk, ik weet. Een ander is er volgend jaar nog wel. Ik weet, mijn verlosser leeft. Er is er één die wil voor mij instaan. En die kan voor mij instaan. En die is rijker dan Boas. En die zal langer leven dan Boas. Want deze verlosser is God. En Job wist het nog niet zo nauwkeurig als wij. Maar in het bijzonder mogen we toch wel zeggen, deze verlosser is Christus, de Zoon van God. De meerdere Boas. Degene die voor zijn kerk borg staat. Degene die garant staat. Degene die ellendige opricht uit het slijk. En hoe heeft hij dat gedaan? Door er zelf te komen. Door zelf ellendig en arm te worden. Door zelf de dood in te gaan. Door zelf alles kwijt te raken. Daardoor kan hij alles geven. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daarin rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Er is een verlosser. Er is een losser. Een borg. Een redder. Die uit de grootste nood kan redden. En die zeker garant staat voor ieder die een beroep op hem doet. Dat is nou het wonderlijke. Als Job hier zijn verlosser aanprijst. Dan is dat niet om anderen jaloers te maken. Om anderen de ogen uit te steken. Om dat te zeggen. Nou kijk, ik heb tenminste een verlosser. Jullie niet. Nee, als Job zegt mijn verlosser. Dan is dat om het iedereen aan te raden. Want deze verlosser is er niet alleen voor Job. Deze verlosser is de koning van hemel en aarde. De redder der wereld. Er is nog nooit één ellendige geweest die bij hem het heil zocht en door hem is afgewezen. Boas kon Rut helpen en Naomi. En als het nodig was geweest, vast nog wel een paar mensen. Maar dan hield ook zijn mogelijkheden op. In elk geval, ik kon maar alleen met Rut trouwen. Maar zo is bij deze losser niet. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen die in nood tot hem kwam. En nog nooit heeft iemand maar half geholpen die met de nood van zijn ziel tot hem kwam. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij weet te redden allen die geen helper hebben. Allen die zichzelf bij het leven niet meer kunnen houden. En zo roept hij zondaren ook vanmiddag en vanavond tot zich. Hij die in de nood een redder is geweest, die wil ook uw redder zijn en ook jouw verlosser. En dan zegt het nog, red je het nog zelf? Houd jezelf nog overeind, dat red je niet. En het kan zijn dat God je aan de grond moet brengen. Letterlijk. Maar als hij het niet letterlijk, niet lichamelijk doet, dan kan de Heer het geestelijk doen. Op de een of andere manier zullen we allen moeten leren dat we onszelf niet meer kunnen helpen. Hulpeloos, tot hem gevloden. Zo wil hij ten redder zijn. Van deze verlosser zegt Job, hij is mijn verlosser. Hij raadt hem aan iedereen. In die zin kunnen we zeggen, hij is de redder der wereld. Maar als Job het dan zo persoonlijk zegt, dan bedoelt hij, ja, maar ik heb er niks aan om te weten dat hij allen kan redden als hij niet mij gered heeft. Zo heel persoonlijk, dat ik mij met huid en haar aan hem toevertrouw. De duivel zei, alles wat de mens heeft, zal die geven voor zijn leven. Maar hier ligt eigenlijk in dat Job zegt, alles wat de mens heeft, wil die overgeven aan de levende. De duivel die dacht,
En zo werkt het vaak ook. Dat de mens er alles aan doet om zichzelf overeind te houden. Wat een genade. Als je alles kwijtraakt om Christus over te houden. Als je mag zeggen, Heer, u mag nu alles hebben. Ik hoef mijzelf niet meer vast te houden. Ik hoef mezelf niet meer overeind te houden. Dat betekent niet dat je niet mag bidden voor gezondheid en bewaring en leiding. Maar dat je het alles nu legt in de handen van de levende Christus. De levende Christus. Want dat is toch de belijdenis van Job. Ik weet. Maar die een heleboel niet meer weet en niet meer ziet. Daar houdt hij dit over. Mijn verlosser leeft. Het is niet maar een idee. Maar hij is de levende God. Als Job dat al kon zeggen. Hoeveel te meer reden hebben wij daarvoor? Wij die leven na de opstanding. Wij kunnen het nog meer ten volle zeggen. Hij leeft en hij leeft echt. Hij leeft niet maar zo lang als het gaat. Zo is met ons leven. Wij leven totdat wij sterven. Wij zullen allemaal moeten merken, ons leven is zo broos. Er is één schreef tussen ons en de dood. Er is er maar één vingerknip voor nodig en ons leven is er niet meer. De dood is sterker dan iedereen. Maar niet dan Christus. Nog vaster dan Job is het bewijs als het ware getoond. De verlosser leeft. Ja, hij leeft zo dat toen de dood over hem heen kwam, dat hij toen er nog doorheen gekomen is, dan heeft hij werkelijk de dood overwonnen. Jezus leeft. En wie het heil bij hem zoekt, die kan zeggen. En ik met hem. En dat is onze laatste gedachte. Wat God weet. En dan gaat het om het eeuwige leven. Als Job zich zo mag vastklemmen op zijn, aan zijn verlosser. Ja, dan kan hij niet alleen meer wat over Christus zeggen. Maar dan kan hij ook wat over zichzelf zeggen. En hier kan Job het zeggen. En in het volgende hoofdstuk is hij het weer zo'n beetje kwijt. Maar daarom heb ik dit punt genoemd wat God weet. Want deze woorden die Job hier zegt, daar staat God voor in. En ook op het moment dat Job dat niet meer weet, weet God het wel. Jezus leeft. En ik met hem. Of zoals de Heer Jezus het zegt in Johannes 14, vers 19. Ik leef. En gij zult leven. En dat legt Job dan helemaal in de handen van God. Want Job heeft het al geleerd om zijn leven in de handen van God te leggen. Ook toen hij rijk was. Dat is het geheim, hè? Waar de duivel eigenlijk niet van snapt. Toen Job rijk was, heeft hij er ook iets van geleerd. Dat hij zijn eigen baas niet meer was. Maar dat God hem voor zijn rekening nam. En dat blijft nu ook over. Ook nu Job denkt, ik kan mijzelf bij het leven niet meer houden. Ik kan nog geen seconde mijzelf bewaren. En ik kan geen seconde het geloof bewaren. Dan weet hij dit, als mij alles uit handen valt, val ik God niet uit handen. Vers 26, als zij na mijn huid dit ook knaagd zullen hebben, zelfs dus als het nog verder gaat, dan zegt hij eigenlijk, duivel, je redt het niet. Ook al weet ik niet hoeveel Job van de duivel geweten heeft, heeft het verder niet meer over. Maar toch is dit een woord waarin die duivel in het gezicht mag uitlachen. Al zou je, duivel, mijn huid, na mijn huid de rest ook doorknagen. Al zou je wel mij mijn leven afnemen. Dan heb je het nog niet gewonnen. Als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dus hij zegt, zelfs als ik mijn lichaam kwijtraak. Als het laatste restje uit mijn lijf weg, het laatste restje leven uit mijn lijf weg is, dan is het nog niet voorbij. Want ik heb mij aan God toevertrouwd. En Hij staat garant. En de Heer Jezus zegt het toch. Niemand kan ze uit mijn hand drukken. De Heere kent degene die de zijne zijn. Zijn oog is over degene die hem vrezen, ook als hun oog hen nauwelijks kan zien. En dat getuigt Job verderop weer. En nu even heeft hij zicht op zijn verlosser. En straks kan hij het weer niet zien. Dan moet hij zeggen, ga ik voorwaarts, ik bemerk hem niet. En achterwaarts, zo is hij er niet. Job die moet zeggen, Heere, ik kan het niet vasthouden. Ik kan u niet in het oog houden. En God zegt, maar Job, ik houd u wel in het oog. Daarom mag Job het zeggen. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Aan de ene kant raak ik mijn lichaam kwijt. En aan de andere kant houd ik mijn lichaam over. Job zal denk ik niet veel geweten hebben van hoe dat zou zijn. En eigenlijk begrijpen wij dat ook niet. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Hij zegt daar eigenlijk, dus ik zal God zien met mijn eigen ogen. Dit lichaam dat zo aangetast is. En dit lichaam dat naar het verderf toe gaat. En dit lichaam waar ik mij niet meer in thuis voel. En dit lichaam dat veracht wordt. Dat lichaam. Dat zal God gebruiken om hem te verheerlijken. Vers 26 onderstreept hij het nog. De welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde. Niet een vreemde zal het zien. Misschien kunnen we het ook andersom zeggen. Mijn ogen zullen geen vreemde zien. Het zijn niet de ogen van een vreemde waarmee ik God zie. Het zal geen vreemde God zijn die ik zien mag. Want die verbinding is gelegd. Mijn verlosser. Hij heeft zich over mij ontfermd. Hij heeft ons voor eeuwig verbonden. Jezus leeft. En ik met hem. Hij is de mijne. En ik de zijne. En Job die legt het zomaar allemaal in de handen van God. En als wij deze woorden doordenken. Dan denk je, hoe kan het? Zou Job daar iets van begrepen hebben? Hij heeft in Gods handen gelegd. God staat garant. God weet hoe. God weet hoe hij het met het lichaam moet doen. Maar God weet dan ook hoe hij het met de ziel moet doen. Ook dan als wij het niet kunnen bekijken. Als wij zeggen, ja, het is mooi van Job. Maar ik kan deze woorden niet zeggen. God kan het ons wel leren. Kijk, het begint hier. Dat we ook waarlijk tot deze verlosser de toevlucht nemen. Dat we dan ook onszelf bij het leven niet meer kunnen houden. Dat we onszelf verliezen aan Christus. Buiten dat om kun je het ook nooit echt zeggen. Ja, we kunnen misschien wel wat spreken, wat woorden uiten. Maar die zekerheid die bestand is tegen aanvechting. Die komt alleen voort uit Christus. Wat hebben we nodig? Dat ook waarheid is. Maar ook al is het waarheid, dan zo vaak zien wij het nog niet. En dan zo vaak kunnen we zeggen, ja, ik heb er wel wat hoop op. Op Christus. Wat hoop op het eeuwige leven, want het is soms zo onvast. De dood zo onzeker, de eeuwigheid. Maar leg het nu in de handen van Christus. Hij alleen kan het u leren zeggen. Hij die het lichaam in handen heeft. Hij heeft ook de ziel in handen. Hij die het lichaam door de dood heen opwekt. Hij kan ook die dode ziel en die dorre ziel opwekken. Leg het dan in zijn handen. Laat hem het werk doen. Wij hebben geen dode zaligmaker. Maar een levende Christus. Die raad weet met een dode ziel. En die raad weet met een moedeloos hart. Laten we dan de toevlucht nemen en dagelijkse toevlucht nemen tot deze redder. Die het geloof werkt, het geloof versterkt, maar dan ook de liefde opwekt. Waar dat uitzicht er mag zijn, daar kunnen we toch ook niet bij hem wegblijven. Daar kunnen we toch niet zeggen, nou ja, het maakt hem eigenlijk niet uit. Het is hier op aarde ook wel prima. Ik hoop wel dat u zeggen kan, ik kan hier op aarde zijn. Zolang als ik op aarde leven mag, leven zal. Mijn koning groot ik de ere geven zal. Zolang als we hier op aarde zijn, dat we kunnen zeggen, het is goed. Het is goed wat mijn God mij beschikt. Maar toch te zeggen, maar ontbonden te zijn en met Christus te zijn, is mij zeer verre het beste. En laat onszelf dan ook eerlijk die vraag stellen. De paniek die het land doorgaat. Al dat bezig zijn met ziekte en gezondheid. En met aantallen en met maatregelen. Maatregelen, die moeten er ook zijn, maar die aandacht ervoor heeft hij niet hiermee te maken. Eigenlijk dat zicht op de eeuwigheid kwijt zijn. Waar we dit leren zien en zeggen wat Job zegt. Welke mijn ogen aanschouwen zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Daar kunnen we ook zeggen. Ik weet niet. Maar de kiezen zal. Ontbonden te zijn en met Christus te zijn is mij zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is mij nodiger om uwentwil. Hier komt het dan op aan. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Dan zal de duivel op ons geen grip hebben. Dan zullen de verzoekingen van de duivel langs ons af mogen glijden. Als wij waarlijk leren. Het leven is mij Christus. Dan kan God niet langer het leven, of de duivel niet langer het leven gebruiken als iets tegen hem. Houd het leven vast. Als je het leven vast wil houden, laat God dan varen. Oh nee, dan wordt juist andersom. Als ik het leven wil behouden, dan moet ik het aan hem verliezen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om Christus wil, die zal het behouden. Die zal niet zijn eigen leven behouden, maar het leven dat uit God is. En die zal dit zien. In leven en sterven het heerlijkst is om hem te zien en hem te lieven en hem te loven. Wat dan een uitzicht. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Of zoals Paulus het zegt. Nu kennen wij ten dele. Maar dan zullen wij kennen. Gelijk wij gekend zijn. Amen. Laten wij zingen in antwoord op de preek van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken, telkens stond. Waar we ook dit zingen, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. En van hem wordt hier ook gezongen, mijn redder, o mijn God. Psalm 40, vers 8.